Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 87 en daarvan het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft. En tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87, het vierde vers. Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 25, het vijfde vers, louter goedheid. Liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wat er verder volgt, Psalm 25, het vijfde vers. Daarna hebben wij twee schriftlezingen. De eerste is Handelingen 8, de versen 36 tot en met 40, en daarna Jesaja 52, de versen 13 tot en met 15. Handelingen 8, vers 36 tot 40 en Jesaja 52, vers 13 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We beginnen de schriftlezing bij Handelingen 8, vers 36. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden, en zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, in het land, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. En dan Jesaja 52, vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand en zijn gedaante, meer dan van alle andere mensen, kinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Tot zover de schriftlezing.
Voor woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Handelingen 8, de versen 36 tot en met 39. De tekst voor de prediking, Handelingen 8, vers 36 tot 39. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En alzo zij overreisden, kwamen zij aan een zekere water. En de kameling zeide, zie daar, water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En die antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Vraag wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen volbeden doen. Allereerst voor Tissa Verhoef. Zij heeft spierpijn en ook uitvalverschijnselen in haar benen. Er lopen onderzoeken naar deze pijn en verschijnselen. En we willen voor en met Jeroen Overbeke bidden die 6 september een oogoperatie zal moeten ondergaan. Laat ons bidden. Heere alwetende God, u weet precies wie wij zijn. U ziet de jongens en meisjes zitten in de kerk. U weet van onze jonge mensen af. En u ziet ons ouderen ook zitten. Niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis als we mee mogen luisteren. Ja, uw woord zegt het dat u ons niet alleen ziet, maar u kent ons en doorgrondt ons. En u weet, Heere, en wat ons deze dag bracht in uw huis. En wat ons deze dag bracht om thuis te gaan luisteren naar uw woord. En Heere, misschien is er wel een zondaar of zondares in ons midden. Die niet kan ontkennen dat er wonderen zijn gebeurd in zijn of haar leven. Die weet wat het is om als een verloren zondaar die alle rechten verloren had. Die nog maar één ding verdiend had, dat is om te sterven tot in eeuwigheid. En die door het evangelie Christus heeft leren kennen, maar toch zo uitziet, opnieuw uitziet, naar een verzegeling van u. Dat u het zegel wilde zetten op uw eigen werk. En Heere, dat is gezond in het geloofsleven. Want er komt zoveel op het geloofsleven af. Dat ons het genot van de gemeenschap met u en de genade die u gaf, zo dikwijls wordt ontnomen. En dan komt er steeds weer de behoefte en het verlangen dat u uw werk wil verzekeren, wil verzegelen. En Heere, dat doet u. Dat wilt u doen. Allereerst door de prediking van het woord. En daarom is het zo'n wonder dat zondag aan zondag de deuren van uw huis weer open gaan. En dat we ons mogen zetten onder de verkondiging van het woord. Maar Heer, u geeft daarbij ook de sacramenten. En daarvan zullen wij deze morgen ook horen welke functie de heilige doop kreeg in het leven van de kameling, die tot geloof in Christus gekomen was. En Heere, dan komt vanmorgen ook de vraag in het bijzonder tot degenen die u vrezen, welke plaats hebben de sacramenten in hun leven? Niet alleen het avondmaal, wat regelmatig bediend mag worden, maar ook de heilige doop, als we dat zelf hebben mogen ontvangen, maar ook als elke keer weer in het midden van de gemeente de heilige doop zal worden bediend. Welk karakter, welke functie heeft dat? En mag ook hier in ons midden nog een volk zijn dat verstaat wat de heilige doop wil zeggen. Dat het niet alleen een zegel van het verbond is, maar ook een zegel van de rechtvaardigheid door het geloof. En misschien moeten we wel eerlijk belijden dat wij daar helemaal niet zoveel bij leven. En dat dat misschien wat op de achtergrond geraakt is. Maar laat er ook in ons midden mensen, zondaren, kinderen, jongeren en ouderen mogen zijn, die gedurig mogen overdenken wat de diepe betekenis van de heilige doop is. En dat u dat ook als een zegel wil gebruiken, ook als het geestelijke leven ingezonken is of zo aangevochten wordt. En wat geeft u dan toch een zeer rijk genademiddel, waardoor u onderwijs wil geven, dat ondergaan onder water, om te sterven aan de zonde, om vergeving van zonde te mogen ontvangen, maar ook weer op te staan uit dat water tot dat nieuwe leven. Heren, dat we zo vanmorgen onderwijs mogen ontvangen. Ook als het gaat om datgene wat er in het geestelijke leven wordt ervaren, dat is niet alleen droefheid, maar er is ook sprake van geestelijke blijdschap. En heren, wat een wonder moet dat voor die kamerling geweest zijn toen hij zijn weg met blijdschap mocht vervolgen. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En heren, uw kerk kent zulke momenten. Verheugd in God. Verheugd in de Vader. Verheugd in de Heer Jezus. Verheugd in de Heilige Geest. En heren, dat die blijdschap ook vandaag bij uw kinderen gekend mag worden. Maar u kent ook degene die het geestelijke leven niet kennen. Die weliswaar het teken van de heilige doop hebben ontvangen, maar de diepe betekenis ervan nog niet kennen. Dan bidden wij u, Heere, wilt u dan met uw heilige geest komen om die zondaren van dood levend te maken. En dat geestelijke leven te werken, zodat wij die dingen mogen leren verstaan. En wat een wonder als daar een jong of een meisje is in ons midden, die werkzaam wordt met de diepe betekenis van de heilige doop, die het geleerd heeft hoe dat water de zonde heeft aangewezen, de onreinheid van de ziel. Dat het water zegt, u moet sterven, ondergaan, verdrinken. Maar dat de zulke gaan roepen om genade, omdat datzelfde water wijst op het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dat er ook jonge mensen mogen zijn die zo worstelen met de diepe betekenis daarvan, om dat te mogen leren kennen in het licht van de eeuwigheid. Maar dat er ook ouderen mogen zijn die daarmee werkzaam worden. Heren, zou u het woord van deze morgen dan alsjeblieft willen zegenen. Geef uw knecht wat nodig is om dit woord te mogen preken. En geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren. En wilt u zelf zorgen voor de vrucht. Tot uw eer. Gedenk ons met onze bijzondere zorgen en noden. We dragen de weduwen en de weduwnaren aan u op. In hun alleen zijn. In hun gemis. Wilt u ze gedenken. Ook degene die een kind moesten kwijtraken. Degene die een vader of een moeder moeten missen, u weet wat dat voor hen betekent. Heren, we dragen ook in het bijzonder Tirza aan u op. Ze heeft pijn, regelmatig pijn in haar spieren en bij tijden ook uitvalsverschijnselen. En heren, we weten nog niet waar dat alles uit voortgekomen is. U weet wat dat met haar doet, de onzekerheid, de last die ze ervan heeft en de pijn die ze moet ondergaan. Heren, wilt u geven dat er uit de onderzoeken wat komen mag, dat er helderheid mag komen en dat er ook medicijnen mogen zijn om dit te kunnen genezen. Wij geven haar in uw handen en wilt u met haar zijn in haar jonge leven, dat ze dit mee moet maken, dat valt niet mee, heren. En er komen ook allerlei vragen bij haar boven, maar dat ze toch mag ervaren dat u een heelmeester bent. En dat u een God bent die zich ook ontfermt over jonge mensen. En wilt u geven dat deze weg ook aan u mag verbinden. Wees ook met haar ouders en de rest van het gezin die dat van dichtbij meemaken. En wilt u zo met haar zijn. Heren, we dragen ook Jeroen aan u op. Al meerdere keren mochten wij voor hem bidden en ook deze morgen willen we dat weer doen, omdat hij nu weet wanneer de operatie zal plaatsvinden aan zijn oog, aanstaande woensdag. Heere, wilt u met hem gaan, dat hij ervaren mag dat uw oog op hem is. En u weet ook dat hij er zo tegenop ziet, ook de tijd die daarop volgt. Maar Heere, wilt u met hem gaan en rust geven in zijn hart. En dat hij zichzelf aan u mag overgeven. En wilt u dan de artsen zegenen en dat de operatie het gewenste resultaat mogen geven. Dat het ook bij één operatie mag blijven en dat hij daarna herstellen mag. Om weer aan het werk te mogen. Heere, zie zo in gunst op hem van boven te neer. Zo zijn onze ogen op u. Er zijn ook dingen die we niet met name noemen, maar u weet het toch. En daarom leggen wij elkaar voor uw aangezicht neer. Wat een zegen is dat. Om samen tot uw genadetroon te mogen komen met de hele gemeente, hier en thuis. Om ook zo voor elkaar voorbeden dankzegging te doen. Heer, u geeft dat. En wilt u zo met ons zijn. Geef boven alles een geestelijke zegen onder de prediking van uw woord. We hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor onderhoud kerk en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 30, de versen 1, 2 en 8. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En wat er verder volgt, vers 1, 2 en 8 van Psalm 30. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stemmen, snaren, ten roem van zijne goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Psalm 43, het vierde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, van Mozes staat beschreven in Hebreeën 11... dat hij door het geloof, toen hij groot geworden was, geweigerd heeft om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Want zo staat er, hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van deze wereld te hebben. En waarom dan? Hij zag op de versmaadheid van Christus. En het was voor hem veel belangrijker dan de genietingen van deze wereld. Al die schatten en rijkdommen van Egypte, die hoefde hij niet, als hij Christus maar tot zijn deel had. En al zou het dan achter Christus aangaan door de woestijn van het leven, en al zou hij dan moeilijke dingen moeten meemaken achter Christus aan, dan toch was dat van veel meer waarde dan alle schatten van deze wereld. En datzelfde zouden we ook kunnen zeggen van de molman. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten die hij vond in Sudan. Waar hij die kamerling was, die machtige rijke kamerling van Candace, de koningin in Moorland. Want ondanks zijn hoge positie en ondanks het vele geld en schatten dat hij bezat, heeft hij wat anders geleerd en begeerd in zijn leven. Wat dan? Ik kan het samenvatten met een mooi kort gedichtje. Erenamen al te samen. Vorstentitels zijn slechts schijn. En dan komt het. Niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. Zou jij dat willen? Zou u dat willen? Wie wil hier een kind van God zijn? Wie mag er een kind van God zijn? O, de kameling is het geworden. Hij was een buitenstaander. Hij stond overal buiten, maar door Gods genade werd hij opgenomen in het huisgezin van God. En werd hij een kind van God. En hoe is hij een kind van God geworden? Hoe is hij tot de zekerheid gekomen dat hij een kind van God was? Nou, dat staat in de Bijbel. En het geldt voor alle mensen die leren wat het is om een kind van God te worden. U kunt het vinden, Johannes 1. Maar zoveel in hem, dat is de Heer Jezus Christus, aangenomen hebben, die heeft hij macht, bevoegdheid gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Kijk, de kameling heeft het ondervonden. Christus openbaarde zichzelf en door de prediking van het woord dat Filippus mocht brengen. En de Heilige Geest werkt het geloof in zijn hart. Dit is de waarheid. En hem heb ik nodig. Buiten Christus kan ik niet meer. En door datzelfde geloof dat de Heilige Geest in zijn hart werkte, heeft hij de Heer Jezus mogen aannemen. Om in die weg te leren wat het is om een kind van God te zijn, te worden. Ja, en dan zien we dat de Heer het genadeleven en de genade dat hij werkt in het hart van een zondaar ook steeds weer wil verzegelen en bevestigen. En zo willen we dan deze morgen gaan luisteren hoe Filippus de kameling heeft gedoopt als een middel. Wat de Heilige Geest gebruikte om het werk in zijn hart te verzegelen. We schrijven als thema boven de prediking: Filippus doopt een zondaar die Christus vond. U hoort het, de eerste keer ging het over missen, de tweede keer over zoeken en vanmorgen over vinden. Filippus doopt een zondaar die Christus vond. We staan stil bij drie gedachten: zijn geloofsbelijdenis, zijn geloofsversterking en zijn geloofsblijdschap. Zijn geloofsbelijdenis, geloofsversterking en geloofsblijdschap. Wat zijn de wegen die de Heer met een zondaar gaat? Altijd weer wonderlijk. Hoe onderscheiden ze zijn, maar ze blijven wonderlijk. En dat doet bij tijden van harte instemmen met de dichter van Psalm 138. Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van zeren wegen. We hebben er iets van gehoord in het leven van de kamerling. Hij was een heilbegerige zondaar geworden naar Christus. En tot hem werd een dienaar van Christus gezonden. En hij mocht het woord van Christus gaan verkondigen. En wat een rijk evangelie heeft die arme zondaar mogen horen. Je zou het zo kunnen zeggen en zo kunnen samenvatten. Want al zo lief heeft God deze moorman gehad. Heb je ook je eigen naam al leren invullen in die woorden? Want al zo lief heeft God deze moorman gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft, opdat een ieder, ook deze man, deze zondaar, die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Die enige geboren zoon van God, die zich voor hem wilde vernederen, die voor hem dat geslachte lam wilde zijn, die voor hem de dood wilde ingaan aan het vloekhout op Golgotha. En dat voor zo een die naar het heilige recht van God verloren had moeten gaan. Maar aan zo een werd de Christus in zijn lijden en sterven gepredikt. En de Heilige Geest kwam erin mee en werkte het geloof in zijn ziel. Gemeente, op die wagen waar die kameling zat met een heilbegeerig hart. En waar een dienaar van Christus, de lijdende Christus, mocht prediken. Daar heeft het bloed van Christus gedruppeld. In die schuldige zwarte ziel van deze zondaar. In het aanklagende geweten van deze hongerige en dorstende zondaar. En dat deed wat in zijn ziel. Toen heeft hij wat ervaren onder de prediking van die vernederde, gekruisigde Christus. Hij heeft dat ondervonden toen de Heilige Geest dat ging werken in zijn ziel. Hem dat deed geloven. Wat dan? Toen heeft die kameling kunnen zingen. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier, onder de prediking van die gekruisigde Christus. Wat de Heilige Geest wil toepassen in het hart. Hier wordt de rust gevonden. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Ja, daar op die woeste weg werd dat een huis Gods op die wagen. Hier werd het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Toen moesten de aanklagers gaan zwijgen. Toen werden de nevels, de mist werd opgetrokken. Toen kon de wet deze man niet meer vervloeken. Er kwam een stilte in zijn ziel. Er kwam het geloof in zijn ziel. Er kwam vrede met God in zijn ziel. En onder de prediking van Filippus zag hij niemand dan Jezus alleen. Met zijn dierbaar hartebloed. Zo heeft die moorman zich zalig geluisterd onder de prediking van Jesaja 53. Zijn Christus gemis werd een Christus bezit. Zijn zoeken naar Jezus werd een vinden van Jezus. En waar vond hij hem? In het woord. Altijd weer in het woord. En wat nu de geest des Heren werkte in zijn hart, kwam ook openbaar. Dat zaligmakende geloof in die ene naam onder de hemel gegeven, dat bleef niet verborgen. En het blijkt uit die vraag. Toen ze daar verder aan het reizen waren over die woeste weg, dat ze te midden van al die dorre, droge, kale bergen en rotsen opeens een waterplas zagen. En dan roept die man het uit: zie daar water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Hoe komt die man eigenlijk aan deze vraag? Want als je deze geschiedenis zo leest en je zou voor de rest niet verder kijken dan deze geschiedenis, dan zou je haast denken, die vraag komt zomaar uit de lucht vallen. Zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Waar kwam die vraag nou vandaan? Nou, die kwam uit het hart van de moorman. Maar hoe is die vraag dan in dat hart van die kameling ontstaan? Nou, gemeente, dat was ook vrucht op de prediking van Filippus. Nee, dat vinden wij niet direct terug hier in Handelingen 8, want het enige wat wij lezen in vers 35 is: en Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En toch heeft hij in die prediking over Jezus aandacht gegeven aan het sacrament van de heilige doop. En dat was heel gewoon in die dagen. U kunt dat vinden in Hebreeën 6, vers 1 en 2, waar gesproken wordt over de eerste beginselen van de prediking. En bij die eerste beginselen van de prediking, en dan moeten we denken aan de prediking na de uitstorting van de Heilige Geest, hoorde ook het onderwijs over de heilige doop. Daarom zei Petrus het al: op de Pinksterdag bekeert u en een ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En later zie je dat terug bij andere knechten van God als Ananias naar Saulus van Tarse wordt gezonden, daar in de straat der rechten. Dan zegt hij op een gegeven moment: en nu wat vertoeft gij, sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Dus het hoorde bij de eerste beginselen van die prediking om aandacht te geven aan de diepe betekenis en de noodzaak van de heilige doop. En dan zullen die apostelen wel gezegd hebben en uitgelegd hebben dat de heilige doop een zegel van dat verbond is, dat God met dat volk Israël opgericht had, maar door de opstanding van Christus is de middelmuur afgebroken en is er binnen de grenzen van dat verbond plaatsgekomen, ook voor die buitenstaanders, die heidenen, die van nature niet bij dat verbondsvolk hoorden. Bij dat onderwijs zullen de apostelen gezegd hebben: door dat verbond kun je weer in gemeenschap met God komen. Ze zullen de diepe betekenis van de heilige doop hebben uitgelegd, dat het bloed nodig was om in gemeenschap met God te kunnen komen, want het woordje verbond heeft alles te maken met een offer, met het slachten, met het laten vloeien van bloed. Nu, in die weg kan een zondaar weer in de gemeenschap met God komen en een plaatsje krijgen onder Gods kinderen. En de apostelen zullen ook gezegd hebben: als je dan gedoopt wordt, is dat niet alleen een zegel van dat verbond, maar het is ook een zegel dat je door het geloof gerechtvaardigd bent. Ga het vanmiddag maar eens nalezen in het doopsformulier. Waar gesproken wordt over een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs. Twee dingen dus. Nou, maar rekent er maar op dat Filippus dat ook eenvoudig aan de kamerling heeft uitgelegd. Trouwens, hij kreeg er gelegenheid voor. Want hij begon de Christus te prediken vanuit de schrift waar de kamerling aan het lezen was. En dat was Jesaja 53. En als u dat wellicht nog open hebt liggen voor u, dan kun je zien dat het evangelie over de gekruisigde Christus hier door Jesaja feitelijk niet begint bij vers 1 van Jesaja 53, maar dat de laatste versen van hoofdstuk 52 erbij horen. Want boven vers 13 staat in mijn Bijbel: de knecht leidt borgtochtelijk. Dus reken maar dat Filippus deze woorden erbij genomen heeft om de Christus te gaan verkondigen aan deze heilbegerige zondaar. En wat hebben we nou samen gelezen in dat kleine stukje aan het einde van Jesaja 52? Die rijke belofte aan het begin van vers 15. Alzo zal hij, dat is de Heer Jezus Christus, vele heidenen besprengen. En dan zeggen onze kanttekenaren zo terecht. Dat ziet op de besprenging van het bloed van Christus. Dat ziet op de uitgieting van de Heilige Geest persoonlijk in het hart van die zondaren die zalig worden. En dat doet de Heilige Geest door de prediking van het evangelie, maar ook door het gebruik van de sacramenten. Ja, die sacramenten die de Heilige Geest ook gaat gebruiken in het leven van de gelovigen om zijn werk te gaan verzegelen. Kijk, en dat onderwijs, dat moet Filippus gegeven hebben aan de kamerling. En met dat hij dat onderwijs kreeg, ontstond in zijn ziel de begeerte om dat teken en zegel te mogen ontvangen. Hij verlangde naar een verzegeling door de Heilige Geest, door dat sacrament waar hij van hoorde. O jawel, het geloof in Christus was doorgebroken. Maar nu zag hij uit naar een bevestiging van Gods kant, alsof de Heer zijn handtekening eronder wilde zetten. Dat hij dat woord wat hij mocht horen over Christus, dat hij dat nu ook met zijn hart mocht ondervinden. En hij kreeg te geloven door dat onderwijs van Filippus dat de Heer daar ook het sacrament van de heilige doop voor wilde gebruiken. En daarbij heeft die kamerling ook verstaan: het zal voor mij ook een teken zijn dat ik door de Heere nou een plaatsje gekregen heb onder zijn volk. Dat de Heere die belofte ging vervullen: ik zal hen ook in mijn huis en binnen de muren van mijn verbond een plaats en een naam geven. Het is alsof er iets in het hart van deze kamerling ontstond bij het onderwijs over dat rijke sacrament van de heilige doop. Heere, zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterker dan de dood. En dan moet u voorstellen dat hij daar op die wagen zat. Hij heeft de woorden ingedronken. Hij hoorde over Christus vanuit het woord. Hij hoorde over dat heerlijke sacrament van de heilige doop. En terwijl hij dat hoorde, werd daar die begeerte gewekt om gedoopt te worden. Maar nergens was water te zien. Het was niet direct te zien. En daarom kon hij ook niet direct gedoopt worden. Maar er was wel een uitzien naar dat water. er was als het ware een wachtenstijd gekomen om dat sacrament nou te mogen ontvangen. En als hij dan water ziet, dan kan hij zich niet meer inhouden. En dan zegt hij, zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. Ja, gemeente, zo kan het liggen in het geloofsleven. Dat er momenten in je leven komen, dat er een begeerte ontstaat of de Heer zijn werk in je leven wil versterken of wil verzegelen. Jawel, dan heeft de Heilige Geest het geloof al in je hart gewerkt door het woord en heeft je ziel dat mogen instemmen en mogen toe-eigenen door het geloof. Ja, dan heb je ook geleerd dat je inderdaad in jezelf zwart bent vanwege je zonde en dat er uit u geen vrucht meer is in der eeuwigheid en dat je een vloekwaardige zondaar bent. Maar hoe gepast was toen de prediking over Christus? Wat kreeg zijn lijden en sterven grote waarde voor je? Dat je bij tijden onder de prediking ging uitroepen als hij zo werd uitgestald. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar dat je er ook achter gekomen bent dat dat geloof wat je op dat moment mocht beoefenen niet altijd even sterk is. En dat het weer aangevochten kan worden en dat het weer klein en verzwakt kan worden. Zodat er in je ziel een begeerte komt. Dat de Heer weer eens terug wil komen op zijn eigen werk om dat te verzegelen, om dat te verzekeren. Oh jawel, toen je de Christus leerde kennen door het woord. En de Heilige Geest op dat moment het geloof in je ziel werkte. Kon je met die man zeggen, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar toen dat geloof in minder werd. En er wellicht weer aanvechtingen en aanklachten kwamen. Kon je niet meer op die hoogte komen, zodat er een begeerte kwam, Heere, wil u het nog eens versterken, dat ik het nog eens mag weten van binnen in mijn hart. En zo kunnen wij spreken, gemeente, over een verschil in geloofszekerheid. En ik vind dat zo mooi verwoord bij een van Gods knechten. Uit Engeland, Ebenezer Erskine, die prachtig onderwijs gegeven heeft over de zekerheid van het geloof. En dan zegt hij, er is in het geloofsleven een onderscheid tussen de zekerheid van het geloof en de zekerheid van het gevoel. En dat gaat hij ook uitleggen. Hij zegt, het geloof doet de ziel zeker zijn van de vergeving der zonde, omdat God het gezegd heeft. Als God het gaat afdrukken in je hart, uw zonden zijn u vergeven, en het geloof komt erin mee, dan geloof je God op zijn woord. Maar zo zegt hij, het gevoel in de ziel laat je als het ware, nou ga ik het met mijn eigen woorden zeggen, laat je beleven wat God tot je zegt. Zodat je gaat ondervinden wat God zegt hier van binnen in je hart. En we moeten dat niet te veel uit elkaar trekken. Dikwijls gaat dat samen op. Maar in orde gaat het geloof aan het gevoel, misschien kunnen we beter zeggen aan de bevinding vooraf. En dan is bevinding niets anders dan ervaren van binnen dat het woord waar is wat God tot je ziel sprak. Het kan ook wel eens gebeuren dat de Heer wel het geloof geeft in het gesproken woord van God, maar dat het gevoel, de bevinding er nog niet direct bij komt, maar dat de Heer dat later wil geven. Of dat de Heer het opnieuw wil geven. Hier zien wij een man die van harte mocht geloven in Jezus Christus als de Zoon van God, als de enige weg waardoor zijn zonden vergeven werden en hij weer met God verzoend kon worden. Maar hij ziet zo uit naar een verzegeling daarvan. En u heeft hier gehoord dat de Heer dat wil doen, ook door de heilige doop. Misschien kan ik het met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken dat ook onze kinderen en jongeren het wat kunnen begrijpen. Dat verschil tussen dat geloof en het gevoel of bevinding. Nou kan het gebeuren, jongen, dat jij op een bepaald moment 20 euro uit de portemonnee van je vader steelt. Dat is niet goed, hè? Dat is een zonde. Want je mag niet stelen. En op het moment dat jij dat gedaan hebt en je hebt dat geld gebruikt voor iets, zodat je het niet meer hebt, sta je in de schuld bij je vader. 20 euro in de schuld. En dan kom je vader erachter. En je kent je vader, want die wordt boos. Die wordt ook verdrietig, als het goed is. En dan moet je bij hem komen. Nee, je durft er niet meer recht aan te kijken. Want er ligt wat tussen jou en je vader. Die schuld van 20 euro. En dan zegt je vader het. Je krijgt straf. En je voelt goed in je hart, dat heb ik verdiend. En zo kom je op je kamer te zitten. Een hele dag. Zonder je mobiel. Zonder iets. Niks te doen. En nadenken. En luisteren wat vader zei. En je voelt het. Ik heb het niet goed gedaan. De 20 euro kan ik niet meer teruggeven. Die ben ik kwijt. Het enige wat ik nog kan doen is naar mijn vader gaan. En eerlijk zeggen. Vader, ik heb gezondigd. Vader, ik sta in de schuld. Vader, ik heb gestolen en dat mag niet. Zou u het willen vergeven? En zo doe je de deur van je slaapkamer open. En je gaat de trap af. En je weet dat vader in de kamer zit. En in de deur roep je, vader. En je mag bij vader komen. En eerlijk ga je het zeggen. Eerlijk ga je het belijden. Wat zal vader zeggen? Vader zegt, mijn jongen, ik vergeef het je. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Wellicht zit je vader in een boek te lezen en legt dat boek even neer en hij zegt tegen, jongen, ik heb het je vergeven. Je hoeft niet meer naar je kamer, ga maar wat doen. En hij pakt zijn boek en gaat verder lezen. Je bent natuurlijk wel blij, want je hebt je vader horen zeggen dat hij het vergeven heeft. Weet je wat vader ook had kunnen doen? Hij had op kunnen staan en naar je toe kunnen komen en hij had zijn armen om je heen kunnen slaan en je tegen zijn hart drukken en het nog een keer in je oor zeggen, ik heb het je vergeven, jongen. En nu ligt er niets meer tussen. En als dan je zo dicht tegen je vader aanstaat en je vader die armen om je heen slaat, dan voel je niets anders meer dan liefde. En dan komt het gevoel dat de zonden vergeven zijn erbij. Snapt u het verschil? Zo kan het in het geestelijk leven ook zijn. Dat je hartelijk kreeg te geloven dat alleen in Christus vergeving de zonde is. Maar dat de Heer daarbij het ook deed beleven in je hart. En daar kan hij het woord voor gebruiken, maar daar kan hij ook het sacrament voor gebruiken. Als versterking en verzegeling van het geloof. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn geloofsversterking. Ja, als die kameling zijn begeerte heeft uitgesproken, zie daar water, wat verhindert mij nog om gedoopt te worden, dan geeft Filippus een heel wijs antwoord. Hij zegt, indien gij van ganser harte gelooft, dat is dus een zaak van je hart. Niet alleen van je verstand, maar van je hart. Als gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Met andere woorden, kamerling, als dit geen zaak van je hart is, dan niet. Ja, want Filippus is natuurlijk wel voorzichtig geworden, want hij had ook wat anders meegemaakt. Weet u het nog, van voor de vakantie? Die Simon de tovenaar, daar is Samaria. Ja, die heeft natuurlijk ook gezegd, ik geloof in Jezus Christus dat hij de Zoon van God is. Want hij was ook gedoopt in Samaria door Filippus. Maar Filippus is erachter gekomen, niet alles wat beleden wordt, komt uit het hart voort. En daarom zegt hij, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Nou, hoe lag het in het hart van deze kamerling? O, hij mag van harte belijden en dat Jezus Christus de Zoon van God is. De redder van zondaren, de Messias die aan Gods gerechtigheid voldaan heeft. Want dat heeft hij toch gehoord uit Jesaja 53. En nu is het geloof doorgebroken dat er geen hindernissen meer zijn. Wat verhindert mij nog? Daarin hoor ik de belijdenis. Ik mag weten, er zijn geen verhinderingen meer. O, die waren er duizenden in zijn leven. Afkomstig uit het geslacht van Gam, een gesnedene. Hij mocht niet in de tempel komen. Hij was zwart vanwege de zonde, ook in zijn hart. Hij had geen inzicht in de schriften. Hij was een buitenstaander. Wat een belemmeringen. Wat een hindernissen. Maar door het geloof zijn alle hindernissen weggenomen vanwege dat offer van Christus. En daarom kon hij zeggen, wat verhindert mij nog? En hij wist het wel, niets meer. Niets meer. O gemeente, wat een zegen. Als er geen hindernissen meer liggen tussen God en je ziel en dat om Christus wil. Wat verhindert mij nog? Niets. Kijk, en als Filippus dat doorbrekende, zaligmakende geloof mag bespeuren, dan zegt hij, ik zal je dopen. En dan geeft de moorman het bevel om stil te houden aan de koetsier. Als een indringend verzoek, als een dringende aansporing. En opnieuw komt de drang openbaar om nou af te mogen dalen in het water. Dat staat er toch. Zij daalden af in het water. Meer nog, ze daalden af onder water. En daar heeft Filippus mogen doen en mogen spreken. Naar het bevel van Christus, Heer Kamerling, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En met dat hij onder water werd geduwd, tot 3 keer toe, verzegelde de Heer aan zijn hart die blijvende verandering die er gekomen was in zijn ziel. Hij was witter dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Hij lag niet meer onder de vloek van de wet, maar was rijk gezegend met de geestelijke zegeningen in Christus. Hij was geen onvruchtbare zondaar meer in zichzelf, maar in Christus vruchtbaar geworden. En gemeente, dat was onveranderlijk. O, als God begint in de ziel, dan kan er van alles op afkomen, maar het is onveranderlijk. En God zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken en ook niet wat hij eenmaal heeft geschonken in het hart. Wat een wonder. En dat wil de heilige doop nou verzegelen. Wat Gods geest in de ziel van die moorman gedaan heeft, is onveranderlijk. Dat zal blijven tot in der eeuwigheid. Wat dan? Wat dan? Dan denk ik aan Romeinen 6, vers 4. Zovelen als in Christus Jezus gedoopt zijn, zo zijn wij in zijn dood gedoopt. Wij zijn er met hem begraven door de doop in de dood. Nou jongens en meisjes, ik begrijp best dat je zegt, dominee, daar snap ik helemaal niks van. En zelfs een volwassene kan daar nog moeite mee hebben. En ik begrijp dat. Maar laat ik het nou heel eenvoudig zeggen. De Heer Jezus is gestorven op Golgotha. En toen hij daar op Golgotha stierf, ging hij als het water onder water, niet letterlijk, maar figuurlijk, als in een graf. En terwijl hij dat deed, nam hij al zijn kinderen in zijn hart mee, zodat ze kunnen zeggen, in hem zijn wij gedood. En daarmee heeft de Heer alle zonden gedood en weggedragen. Maar de Heer Jezus is niet dood gebleven, en we zullen het vanmiddag gaan horen, hij is opgewekt, hij is opgestaan uit de doden. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom gaat hij in het hart van zijn kinderen dat geestelijke leven werken. Ze hebben de dood verdiend, maar ze zullen niet sterven. Maar leven, omdat Christus voor hen de dood is ingegaan en uit die dood weer opgekomen is. En als de Heilige Geest dat gaat werken in je hart, dat je van dood levend gemaakt wordt. En je mag stapje voor stapje leren dat de grond daar alleen van ligt in de Heer Jezus. Dan ga je de diepe betekenis van je doop verstaan. Want die enkele druppeltjes water op je voorhoofd die zeggen, nou is Christus voor u de dood ingegaan en is uit de doden opgewekt tot het nieuwe leven. Zo bent u vanuit de geestelijke dood overgegaan in het geestelijke leven. Zeg, heb je zo je doop wel eens verstaan? Heb je zo wel eens een rijke vertroosting van je heilige doop mogen ontvangen? Dat die heilige doop allereerst zegt, je bent een zondaar. Ik wijs de onreinheid van je ziel aan. Je moet als het ware begraven worden. Je moet onder water sterven. En dat naar Gods recht. Maar je bent niet onder water gestorven. Maar je mocht opgewekt worden tot dat nieuwe leven. Omdat Christus alles voor je volbracht had. O, wat ligt er dan een diepte in de heilige doop. Want dat water wijst niet alleen aan dat je onrein bent en dat je des doods schuldig bent. Maar datzelfde water wijst op dat dierbare bloed van Christus. Dat hij gestort heeft in zijn kruisdood op Golgotha. En zalig de mens die het mag leren. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is de allerdiepste betekenis van de heilige doop. Dan ben je in Christus rechtvaardig, in Christus geheiligd en in Christus reisvaardig. En zeg nou niet, wat is dat allemaal hoog en wat gaat dat allemaal diep? Nee, gemeente, laat die woorden nou eens varen. Maar mag nou vanmorgen eens zoiets in je hart ontstaan. Dit is nou de rijkdom bij God in Christus. En dat wil hij uit genade schenken aan de grootste der zondaren. Dat je niet eeuwig zal sterven. Maar dat je opgewekt wordt tot dat nieuwe leven. Omdat Christus voor zijn kerk de dood is ingegaan. Kijk, en dat wil de Heer nou door de doop ook verzegelen en bevestigen. Met Christus gestorven, met hem opgestaan en door zijn offer vergeving der zonde en verzoening met God ontvangen. Als dat nou beleefd wordt, wat blijft er dan over je hart? U die er iets van mag kennen, zou u dat kunnen vertellen vanmorgen, wat er dan ontstaat in je ziel? Kijk eens naar deze man. Wat staat er nou aan het einde van onze tekst? En hij reisde zijn weg met blijdschap. Onze laatste gedachten zijn geloofs blijdschap. En toen zij opgeklommen waren uit het water. Ja, zo begint vers 39. Onder water sterven. Uit het water leven. Dat uit het water opkomen, daarmee zegt Christus als het ware tot die kameling. Ik leef en gij zult leven. Die man is uit het water opgekomen. Het staat er niet in de Bijbel. Maar die is daar eerst op zijn knieën gegaan. Dat geloof je toch wel? Als je zo vol bent van die vergevende liefde in Christus. En de Heer heeft het nog eens willen verzegelen aan je hart door dat sacrament. Dan word je zo klein onder God. Dan ga je je knieën buigen om hem te danken. Zijn hart heeft op dat moment liep over van dankbaarheid. Nee, toen had hij Filippus op dat moment niet meer nodig. De Heer nam Filippus weg. Ik hoop er nog later een keer op terug te komen. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? Ook Christus was in zijn hart. En hij ervaarde het dat Christus in zijn hart was. En dan hoef je niemand meer te hebben. Dan is er maar één voor je overgebleven, die één uit duizend, de Heer Jezus Christus. Je zielenbruidegom, je bloedbruidegom. Hoe zei Johannes de Doper het ook alweer? Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die staat en hoort en verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen en ik minder worden. Want de zegen zegt als de knecht des Heren wegvalt. Knecht des Heren met een kleine letter. En de knecht des Heren met een hoofdletter overblijft. En die je hart vervult. Gemeente, dan is er blijdschap. Laten wij een helder licht hebben, ook jullie jonge mensen, over het geestelijke leven. Het geestelijke leven kent droefheid, jazeker. Een droefheid na God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar een geestelijk leven met alleen droefheid is niet naar het woord. En een geestelijk leven met alleen blijdschap is ook niet naar het woord. Maar een geestelijk leven van droefheid en blijdschap, dat is een Bijbels geestelijk leven. Want er zijn momenten in het geestelijke leven dat een kind van God verheugd is. Onuitsprekelijk verblijd is. Nee, daar kun je geen woord aan geven. Dat is echt iets wat hier van binnen ervaren wordt. We lezen het ook op de opstandingsmorgen. Als de Heer Jezus door die gesloten deuren in het midden van zijn discipelen komen. Dan staat er in Johannes 20. De discipelen werden verblijd als zij de Heere zagen. Dat is hetzelfde woord als wat er staat in onze tekst. En er reizen zijn weg met blijdschap. En dan wordt daar een Grieks woord gebruikt. Dat betekent, ze werden zeer verheugd. Het betekent ook, ze hadden het goed. Je hoort een kind van God wel eens zeggen, bijvoorbeeld aan het avondmaal of onder de prediking. Ik had het goed. Ze zouden ook kunnen zeggen, ik was verblijd. En dan nog iets over dat woordje blijdschap, zoals het in het Grieks wordt gebruikt. Dat is heel nauw verbonden met het woordje charis, dat genade betekent. Dus de blijdschap die hier in het hart ontstaat, die geestelijke blijdschap, is genade. Dat is genade wat Christus verworven heeft. Kijk, die blijdschap ontstond in het hart van deze kameling als een vrucht van de geest. U kunt het vinden, Galaten 5. Maar de vrucht des geestes is liefde. En dan de tweede die Paulus noemt is blijdschap. En dan zeggen de kanttekenaren zo mooi. Namelijk door de Heilige Geest, ontstaande uit de zekerheid dat wij vrede met God hebben. Begrijpt u de blijdschap van de kamerling? Hij kreeg de zekerheid dat hij vrede met God had door het bloed van Christus. Toen bleef er blijdschap over. Geestelijke blijdschap vanwege die genade. Gemeente, ik kan het ook niet onder woorden brengen. Ik weet wel uit mijn leven wat het is, maar ik kan er geen woorden aan geven. Ik zou het wel willen, maar het is zo zalig om geestelijk verblijd te zijn in God. Weet je waar die blijdschap vandaan komt? Ja, zegt de Bijbel, het is de vrucht van de geest. Maar waarom wordt dat nou de vrucht van de geest genoemd? Omdat de Heilige Geest, jongens en meisjes, die blijdschap ergens vandaan haalt. Het is alsof de Heilige Geest naar een bron gaat waar die blijdschap te vinden is, om het uit die bron te halen en het zo te leggen in het hart van een kind van God, die tot de zekerheid komt dat hij vrede met God heeft. En wie is die bron? Dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus kende volmaakte blijdschap. En iets van die blijdschap die de Heer Jezus in zijn hart had, wordt door de Geest gelegd in het hart van Gods kinderen. Welke blijdschap? Dan denk ik aan Hebreeën 12. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus Christus. En dan komt het, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dus voordat de Heer Jezus daadwerkelijk moest lijden en sterven aan het kruis, was hem een ongekende vreugde voorgesteld. En wat was die vreugde dan? Dat was de vreugde in zijn hart, dat hij door zijn lijden en sterven zijn Vader zal verheerlijken, en dat hij door datzelfde lijden en sterven zijn bruid zal zalig maken. Dat gaf zo'n ongekende vreugde in het hart van Christus. Laat ik het zo zeggen, daar had hij nou heel die diepe weg voor over. Want hij wist, daar gaat het heen. En iets van die vreugde gaan Gods kinderen kennen. De vreugde dat hij dit voor mij wilde doen. Om voor mij de dood in te gaan, om voor mij zijn bloed te storten, om zo mij met God te verzoenen. En kijk, dan ontstaat die blijdschap hier van binnen. Verblijd in God, naar waarde nooit te danken. Zitten hier ook van die blijde mensen? Wie is hier nog nooit blij geweest? Geestelijk. U die God vreest, wanneer was je voor het laatst blij? Echt blij. Verheugd in God. Dat is een voorsmaak van de hemel. Hoe ligt dat met u? Hoe ligt dat nou met jou? Wij reizen toch ook? Ja, naar de eeuwigheid. Maar hoe reis je nou? Reis je misschien nog onverschillig? Zorgeloos? Zit je met allerlei tegenwerpingen misschien vanmorgen onder de preek? Want dit mis je en dat mis je. En het moet zo en je moet dat allemaal zeggen. Waarom? Waarom zit je zo hier? Je moet straks voor de rechterstoel verschijnen. Wat heb je dan? En het enige lam wat je nodig hebt, wordt je voorgesteld, ook vanmorgen weer. De enige weg om met God verzoend te worden, wordt je aangeboden in de prediking, wordt je voorgesteld. En ga je straks in onverschilligheid verder? Ga je straks in zorgeloosheid verder? O onbekeerde zondaar, je bent in een dodelijk gevaar, elke dag. Want elk moment kan je sterven en is het eeuwig verloren. Laat de schrik des Heren u bewegen tot het geloof. Misschien zijn er in ons midden die voortgaan met een ingebeelde blijdschap. En dat er iets in je ziel ontstaat, dus, of in je gevoelsleven, dat je blijdschap noemt en dat je denkt dat dat de geestelijke blijdschap is. Je de Bijbel waarschuwt ervoor. De Heer Jezus zelf doet het. Die heeft het in die gelijkenis over het zaad, over zaad op steenachtige plaats wordt gezaaid. Dat is degene die het woord hoort en het terstond met vreugde ontvangt. Maar ze hebben geen wortel. Dat zijn mensen die kennen de ware droefheid over de zonde niet. En die willen ook niet over dat stuk van de ellende horen. Daar willen ze overheen stappen. Een beetje gevoel erbij, een beetje blijdschap erbij en het is zo voor elkaar. Dan ben je nooit afgesneden van Adam en ingeënt in Christus. En daarom blijft het gebed ook altijd belangrijk. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Misschien zijn er vanmorgen die kunnen niet tot die blijdschap komen. Die zijn nog zo bedroefd. Die lopen nog in hun gemis. Die staan nog zo van verre. Die gaan nog zo gebukt onder de last van hun zonde en plagen. En de vergeving der zonde is zo groot, daar kunnen ze niet bij. En er zijn wel eens momenten, dan begeer je het zo van harte. En je hebt misschien wel eens momenten gehad dat je er hoop op kreeg, maar het is weg en het is niet opgelost. En je gaat maar voort en het is zo droevig van binnen. En dan al die aanvechtingen erbij. En al die woorden die tegen je gesproken worden, maar het lost allemaal niets op. Luister eens wat de Heer Jezus zegt tegen u, bedroefde zondaar. Voorwaar zeg ik u, dat gij zult schreien en klagelijk ween. Het hoort er wel bij, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Hoor je dat, bedroefde zondaar? En daarom blijf maar uitzien en blijf maar bidden. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Of mag je in blijdschap reizen? Mag je door de prediking van het woord van morgen aangeraakt zijn hier van binnen, zodat je kreeg te beleven dat het waar is wat God tot je ziel gesproken had. En dat je straks het kerkgebouw uitgaat. Verblijd. Omdat Hij zo nabij kwam. Omdat Hij vanmorgen je ziel vervulde. Omdat Hij het waar maakte, ziet Hem, Hij komt. Springende op de bergen en huppelend op de heuvelen. Dat is de stem van mijn liefste. Hij kwam vanmorgen en sprak tot mijn ziel. O ja, dan kunnen er best wel weer momenten zijn dat die blijdschap verdwijnt en er weer eens droefheid komt. Maar als er blijdschap is, is het een voorsmaak van de hemel. En straks, u die God vreest, blijft er eeuwige blijdschap over. Wat zal dat zijn om bij God te zijn, verheugd in de Vader, verheugd in Christus en verheugd in de Geest, met allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dan is de kerk des Heren voor eeuwig thuis en voor eeuwig blij. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat moet dat een heerlijke reis geweest zijn van de kameling, toen hij zijn weg met blijdschap mocht gaan. En nu is hij thuis en juicht hij eeuwig voor uw troon. Verblijd met allen, kleinen en groten, die al voor de troon gekomen zijn. Verlost van alle ellende, pijn en verdriet. Daar gaat het heen voor uw kerk. Maar hier beneden is het soms een jammerdal. Daar weet u van, Heere. Maar wat een zegen als het te midden van het jammerdal momenten zijn dat wij verheugd in God mogen zijn. En dat wilt u geven door de prediking van het woord, maar ook door de heilige sacramenten. Dat het maar veel gekend mag worden, ook in het midden van ons, Heere. En als we er buiten staan, als onze weg nog in onverschilligheid reizen, onbekeerd, met een wereldse blijdschap wellicht, of met een ingebeelde blijdschap, bekeer ons, Heere, bekeer ons. Opdat we die blijdschap in u mogen leren kennen, die zo goed is, die zo zoet is. Hartelijk dank, Heere, voor hetgeen u gaf deze morgen. En wilt u de rest van deze dag met ons zijn, geef dat elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. Om stil te staan bij de opstanding van u. Heere, wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugt in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden te alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. 32, vers 6. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.